Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft vooraf de volgende afkondigingen voor u. Wat de voorbeden betreft willen we gedenken aan mevrouw Sjouw Lodder van de Ouderlandse Dijk in Abbebroek. Zij moet maandag worden geopereerd aan haar heup. En we willen ook voorbeden doen voor de heer H. Sloter wegens complicaties die opgenomen in het ziekenhuis. We willen ook voorbeden doen voor Israël. Wat de mededelingen betreft, de diaconiecollect is vandaag van doel veranderd in verband met de situatie in Venezuela. Venezuela werd vorige week in korte tijd twee keer getroffen door hevige aardbevingen. Inmiddels zijn er 2600 slachtoffers geteld en voor het leven van tienduizenden anderen wordt gevreesd. Er is dringend hulp nodig. We bevelen deze collecte in uw milddadigheid en ook in uw gebed aan. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dit geldt ook voor de gasten. U bent van harte welkom. Wat de collecte betreft in deze dienst, er zijn dus een drietal collecten, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is al genoemd voor de diaconie met als doel de noodhulp voor Venezuela. Terwijl de derde collecte bij de uitgang bestemd is voor de kerkvoordij. Ook bevelen we de zending evangelisatiekist bij de uitgang aan u aan. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboorde uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 102, en daarvan de versen 6 en 11. Psalm 102, vers 6 en vers 11. Waar we het volgende vinden wat betreft de beginregels. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. En daartegenover mag de toekomst zijn. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En ook om uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. De versen 6 en 11 van Psalm 102. Laten we nu gemeente horen naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En daarna zingen uit Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. En wat daar verder volgt in vers 3 van Psalm 25, na de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet nederbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze woorden samengevat, lerend in een samenvatting, een hoofdsom. En die luidt als volgt. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart. En met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en daarin ook voorbeden doen. Wij naderen, Heere, voor u, de grote schepper van alle dingen, die ook onze levens leidt en samengebracht rondom uw woord of afgestemd hebbend op deze dienst, naderen wij voor u. En wij roepen uw naam aan, dankend voor uw bewaring, dankend voor vele andere voorrechten die u ons in de achterliggende tijd gaf. Dankend ook voor uw woord, dat in ons midden mag zijn, of dat we thuis mogen hebben, of waar we ook zijn. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij u ook, wil in ons midden tegenwoordig zijn, en ons leiden door de kracht van uw geest, opdat wij mogen ervaren dat u tot ons wil spreken door uw woord, en dat u onze harten opent, dat u er zorg voor draagt, dat uw woorden niet afketsen, niet als het ware langs ons heen zouden gaan, of misschien ons even in beroering zouden brengen, maar uiteindelijk toch geen effect zouden doen. Maar wilt u er zorg voor dragen, Heere, dat uw woord met zegen mag worden verkregen. En dan weet u wat ieder nodig heeft, om heilig wakker gemaakt te worden, of bemoedigd te worden, of nader onderwezen te worden. Ja, u kent ieders hart, ieders leven. Wilt u het zo thuisbrengen, uw woord in onze harten, dat we gezegend mogen worden? Wilt u daarin gedenken aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen? Wilt u gedenken aan ieder van ons? We dragen in het bijzonder ook aan hen aan u op die met ziekte te maken hebben. Of met rouw, met zorgen. En van de zieken noemen we in het bijzonder mevrouw Schouw, die geopereerd moet worden. Wilt u haar gedenken? Wilt u daarin meegaan? Op hoge leeftijd gekomen. Heere, wilt u gedenken en geven wat ze nodig heeft? Wij dragen ook aan u op de heer Sloter, opgenomen wegens complicaties. Een moeilijke weg. Wilt u hem gedenken en geven al wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel? Ja, Heere, gedenk ook anderen die met zorgen te maken hebben. Of weten van problemen. Van welke aard dan ook, wil Heere naar lichaam en ziel zegen schenken en uitzicht geven en alles schenken wat nodig is om door dit leven heen te reizen en hem ook zonder verschrikken voor uw aangezicht te mogen verschijnen. En geef dat aan ieder van ons, want wie zou dat kunnen missen? Wij dragen aan u op, al arbeid in uw koninkrijk. Ver weg, de arbeid van zending, dichterbij, evangelisatie, maar ook allerlei andere zaken die met uw koninkrijk te maken hebben. Gedenk aan uw volk Israël, de beminde omwille van de vader. Wilt u laten blijken, Heere, dat u wilt voortgaan met uw werk, door de kennis en genade van uw Zoon. En wilt te midden van alle onrust hier is daar, en ook wel elders op deze wereld, geven dat wij zullen bedenken dat uw werk voortgaat en dat door alle dingen heen u heen werkt naar die grote vervulling van al uw beloften. En dat u het ook gezegd hebt, Heer Jezus, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Wij dragen ook aan u op degenen die in Venezuela met wonden zijn opgenomen of die gemis kennen. Of misschien nog ergens vandaan moeten komen. Al zal het niet meer zo zijn dat er veel in leven zullen zijn. We weten het niet precies. We dragen in elk geval allen die daar nood lijden, lichamelijk en innerlijk, aan u de Heere op. Geef door alle dingen heen dat wij zullen bedenken dat oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen voorspeld zijn. En dat ook u daarmee klopt op de deuren van de harten van mensen. Van zoek dat bestendige, dat eeuwige, onbewegelijke koninkrijk, waar uw Zoon toegekomen is op deze wereld, om dat op te richten. En als hij komt, geeft dat hij dan geloof zal vinden op de aarde, bij anderen en ook bij ons. Wij leggen deze dingen voor uw aangezicht neer en vragen van u, Heere, wilt u ons leiden door uw geest en woord en vele anderen in uw goddelijke onmisbare zegen. We vragen het niet omdat we recht op zouden hebben, maar vanwege hem, uw lieve zoon, die gekomen is op de wolken van de hemel komen zal, maar die ook gekomen is, opdat hij tot redding en zaligheid zou zijn. Wij vragen van u, ontferm u over ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 2. En wij lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. De tekst voor de prediking is met name wel wat we aan het einde daarvan vinden. En daarom zal ik u straks opnieuw nog lezen enige verzen uit dat einde, namelijk de verzen 14 tot en met 16. In het hoofdstuk ervoor wordt gesproken over de Zoon van God, de Heer Jezus, dat Hij echt God is, dat Hij Heere is en dat dat niet geldt van de engelen. En er wordt ook in dit hoofdstuk wel gesproken over zowel de Zoon, en dat in het bijzonder, als ook wel over de engelen. Wij beginnen dan te lezen in vers 1 van hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens, dat u aan hem gedenkt, of des mensen, of de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als hij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet voor hen broeders te noemen. Schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood heen hem die de macht over de dood had als de duivel teniet te doen. En al te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartige getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreft, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. We lezen nogmaals de verzen 14 tot en met 16. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, de Heer Jezus, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen, en alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Tot zover deze woorden van het tekstgedeelte. Ik denk dat u nu de gelegenheid krijgt om uw gaven te geven wat betreft de eerste twee collecten. In ieder geval zullen wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 8 en daarvan de versen 2, 3, 4 en 5. Psalm 8, ook aangehaald in het gedeelte dat we hebben gelezen. Daarvan zingen we de versen 2 tot en met 5. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. En wat daar verder volgt, ook in de andere versen 2, 3, 4 en 5 van Psalm 8. gemeente, ik weet natuurlijk niet hoe dat hier geweest is, maar op Goriolvlakkee en op vele delen van ons land heeft het in de achterliggende tijd soms heel hard geonweerd. Overal denk ik dat het wel geonweerd heeft, maar soms was het wel heel hard. Dat licht en de slagen dicht bij elkaar kwamen. En dan kan je soms denken van als dat maar goed gaat. En je hoort het ook wel eens dat er mensen getroffen worden. Ook in die periode dat het onweer er was, zijn er ook wel mensen zelfs dodelijk getroffen. In ieder geval iemand uit Duitsland, in Renesse. Je kunt zeggen dat dat gevaarlijk is op onweer. Ik herinner mij dat ik vroeger een keer ergens was, onder een viaduct, tegen de regen schuilend, en toen onweerde het ook. En het ging heel hard, want het was een groot viaduct onder een snelweg. En je hoorde de donder daar galmen. En er waren ook een aantal, ik weet niet hoe oud ze precies waren, te lang geleden denk ik om precies te weten, maar ik denk, een jaar of 14, 15, een paar jongeren, die stonden daar ook en die zeiden nou, ze zeiden tegen elkaar, ons kan niets gebeuren, want wij hebben rubberen laarzen aan. Ja, het is natuurlijk waar, als je schrikdraad hebt en je hebt rubberen laarzen aan, dan zou het kunnen zijn dat je het aanraakt zonder dat je wat voelt. Omdat het niet gelijk, maar zodra je laarzen maar nat worden, dan gaat het al verkeerd. En ik denk ook wel van, als de bliksem onder zo'n viaduct door zou gaan, ik weet niet of dat makkelijk kan of zo, maar ja, ik vraag me af of je dan wat aan je rubberen laarzen hebt. Zij dachten, ons kan niets gebeuren, wij hoeven niet bang te zijn. Of ze dan nooit bang waren, nou, ik heb het ze niet gevraagd. Misschien had ik dat maar moeten doen, maar ik heb dat niet gedaan. Maar ik dacht wel bij mezelf, ik vind het wel erg makkelijk geredeneerd. Ik heb rubberen laarzen aan, mij kan niets gebeuren. Want er kan wel iets gebeuren. En is het niet het een, dan wel het ander. Wij zijn als mensen op deze wereld en wij hebben te maken met noden en met de dood en met gevaar. En daarom, je leest dat ook in dit gedeelte, mensen heel hun leven met vrees voor de dood. Ja, er zijn wel mensen die zeggen dat ze niet bang zijn. Maar of dat wijs is, kun je zeer afvragen, laten we daar nog wel meer over. In elk geval, er is redding nodig. Er is een uitweg nodig. Want na korter of langer tijd, en dat kan door onweer, maar dat kan ook door een ziekte, dat kan door de gebreken van de oude dag, komt er een keer een tijd dat wij dit aardse leven moeten verlaten. Kan ook zo zijn dat de Heer Jezus eerder terugkomt dan dat ons leven in feite, als het gaat over ons lichaam, ten einde zou zijn op deze wereld. Maar wat is nodig? Dat je ervoor gereed bent. En daarom is het ook belangrijk om te lezen wat er staat in deze brief. Deze brief die spreekt ook over allerlei zaken die met Israël te maken hebben. Want daarin wordt gesproken over de hoge priester, over de betekenis van de Heer Jezus. Dat hij de grote hoge priester is en dat hij gekomen is voor het nageslacht van Abraham. Je leest er allerlei dingen die ook voor vandaag belangrijk zijn. Zowel voor gelovigen uit de Joden, maar in feite ook wel voor mensen die diezelfde zaligmaker lief krijgen uit de heidenen. En voor mensen die dat nog niet van belang vinden, is het ook belangrijk stil te staan bij wat we nu gelezen hebben. Want wij hebben een uitweg nodig. Wij hebben redding nodig. Wij hebben de genade van God nodig. En daarom moeten we letten, zoals deze brief dat ook doet, op de Zoon van God. God op vele manieren gesproken hebbend, zo staat er in het begin, heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. De Zoon van God, de Heer Jezus. Gesproken door de Zoon. En we staan erbij stil dat Hij kwam op deze wereld. Hij kwam. Hij kwam als een mens. Want in het eerste hoofdstuk is gesproken over de engelen. En de engelen zijn belangrijk. Zij worden wel genoemd dienstknechten van God. Speciaal om mensen te mogen dienen, zendt God ze soms naar deze wereld. En soms worden ze ook gezien. Niet altijd worden ze gezien. Ze doen soms ook onzichtbaar hun werk. Ze zijn er ook als wij ze niet zien. Belangrijk om aan deze dienstknechten van God te denken, maar om in de eerste plaats aan de Here te denken. Engelen zijn dienstknechten van God, knechten die God dienen en die ook mensen mogen dienen. Op bijzondere momenten zie je ze. En ze werden ook wel afgebeeld. Ik denk aan de ark, die heilige kist met goud overtrokken waar de twee stenen in lagen, twee stenen tafels, platte stenen waar de wet op stond. Het deksel daarop, dat werd soms met bloed besprengd. Eén keer per jaar door de hoge priester op de grote verzoendag. En aan het einde van dat verzoendeksel waren engelen afgebeeld, die als het ware naar beneden leken te kijken. In ieder geval beschermend daar leken te staan. De dienst van de engelen. Nee, de dienst van de verzoening heeft de bescherming van de engelen ten diepste niet nodig. Maar ze mochten daar wel bij zijn. En dat werd afgebeeld door die engelenfiguren. Maar je kunt zeggen, die engelen die begrijpen er niet alles van. De engelen, ze mogen wel iets begrijpen van het grote wonder van het verlossingswerk van God. Maar ze begrijpen niet alles van. Dat ze er iets van begrijpen, dat kun je wel horen als je denkt aan kerst. Want dan weten we het, daar kwam een engel tot de herders. Eerst was al een engel geweest, Gabriel, bij Zacharias, bij Maria. Maar je kan ook zeggen, daar kwam die engel tot de herders. Maar er waren ook die vele engelen die het zo duidelijk hebben laten horen. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Met andere woorden, daar laten ze iets horen van het grote werk van God ten dienste van mensen. Alleen ja, hebben zij zelf ook in die verlossing gedeeld? Nee, dat hadden ze niet nodig. Ze waren niet in zonde gevallen. En je kunt ook zeggen, de engelen die wel in zonde gevallen zijn, de duivelen, ja, die zullen geen redding ontvangen. In die zin kun je zeggen wat ergens staat in een van de brieven van Petrus. De engelen zijn begeerig om in te zien in het wonder van de verzoening. Maar ergens kunnen ze dat toch niet helemaal begrijpen. Ze mogen het bewonderen, ze mochten er in feite ook van getuigen. Eer is zij God, vrede op aarde in mensen welbehagen. Maar er blijft iets waarvan je moet zeggen, dat heeft speciaal te maken met mensen. Want hij kwam, de zoon. En kwam hij als een engel? Nee. Hij kwam niet als een engel, hij kwam als een mens. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft zijn koninkrijk nog niet in alle volheid opgericht, maar hij heeft wel de grote overwinning behaald. En hij heeft die overwinning behaald als mens. Ja, als God, want hij was en bleef God. En hij werd tegelijkertijd ook mens. Wel is hij nu met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel opgeheven. Lichamelijk en zichtbaar is hij naar de hemel gegaan. En er was een groot verschil met toen hij kwam. Want ja, dat weten wij wel, dat weten de kinderen ook wel, toen de Heer Jezus geboren werd. Werd hij gelegd in een kribbe? Nou, ik denk niet dat dat de wieg was waarin wij gelegen hebben. Ik heb de wieg wel eens gezien waarin ik vroeger gelegen heb. Nou, dat was heel wat mooier dan een kribbe. Ik weet niet of die er nog is, ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, het was een soort ledikantje. Sommigen hebben in een couveuse gelegen. Ja, dat is misschien niet al te mooi, maar wel heel belangrijk om een goede verzorging te hebben. Het is niet zo simpel, zo eenvoudig als een kribbe. De Heer Jezus gekomen in armoede. Maar ook, hij werd mens en hij kon ook vermoeid raken. Je leest dat in een van de hoofdstukken van de Bijbel. Hij zat vermoeid neer bij de bron. Hij kon honger en dorst lijden toen hij verzocht werd in de woestijn. En wat heeft hij een pijn en angst geleden aan het einde ook van zijn leven. Toen hij daar was in de hof. En later, toen hij zo wreed was mishandeld en het kruis heeft gedragen. Wat dat betreft kun je zeggen, Hij kwam op deze wereld, hij werd mens. Hij nam vlees en bloed aan. En dat was in een situatie waarin hij aan ons mensen gelijk werd. Vatbaar voor pijn, vermoeidheid, angst. Alles wat mensen op deze wereld in dat opzicht kunnen lijden, daar stond hij niet vreemd tegenover, integendeel. Hij kwam. Toen hij naar de hemel ging, was hij verschenen en hij had geen pijn. Hij is verschenen aan zijn discipelen. Hij kwam door de gesloten deuren, als de deuren gesloten waren. Hij voert ten hemel op vol eer. Maar toen hij op aarde kwam, nam hij vlees en bloed aan. Hij kwam, en dat is het tweede, hij leed. In feite heb ik daar al iets van gezegd. Hij nam vlees en bloed aan en hij leed. Hij werd aan zijn broeders in alles gelijk. Ja, dan niet in de zonde, maar verder wel in alles. En hij werd ook aan de dood onderworpen. Voor mensen die heel hun leven bang waren voor de dood. Om de kracht van degene die de dood regeert, de duivel, te breken. Hij werd mens onder de mensen. Om de weg te gaan die mensen gingen. Om te dragen wat mensen verdiend hebben. En dan kun je zeggen, de dood is gekomen in deze wereld. Nee, die hoorde er niet van het begin af aan al bij. Sommige mensen zeggen dat. Zelfs al mensen die de Bijbel een zeker belang toekennen, die hebben het erover, ja, maar de dood zal er wel altijd zijn geweest. In de Bijbel lees je heel duidelijk, de bezoldiging, de soldij, de bestraffing, het loon dat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. De dood heeft geheerst. En aan die dood, die nog steeds heerst, staat ieder zondig mens bloot. In het leven kan je soms wel eens iets meemaken waarvan je denkt, nou ja, is dat nou gevaarlijk misschien? Maar dan kan het nog meevallen. Niet zo lang geleden moest ik in Scheveningen zijn en ik reed door Den Haag. En er was iemand die klopte op de deur van de, nou hij klopte misschien niet, maar in ieder geval hij sprak mij aan, want het raam was nog een beetje open. Van de auto en die zei, ja, er hangt iets achteraan uw auto. Wat loshangt. Ik had de deuren dicht gedaan. Die niet zo erg vertrouwensvol misschien, maar ik denk, nou laat ik ze maar dicht doen. Het was wel een vriendelijke man. Maar ik stond op een beetje een raar punt en ik denk, nou, ik hoor niks aan die auto. En ja, als er iets achteruit hangt, dan hangt het voorlopig nog wel even. En dan zal ik straks wel kijken. En toen ik aangekomen was, toen heb ik even gekeken. Maar, en iemand anders die keek ook nog en zegt, alles zat goed vast. Niks te zien. Ook niet iets waarvan je zegt, nou, die is losgeraakt. Wat wilde die meneer dan eigenlijk? Wilde die misschien wel dat ik uit die auto ging om die auto mee te nemen of mij te beroven? Ik weet het niet zo goed. In ieder geval, je kan soms in een situatie terechtkomen waarin je denkt van, nou, dat, daar zit iets wat gevaarlijk is. Maar ja, soms loopt het dan nog goed af. En misschien heb ik me iets over het hoofd gezien, dat er wel iets fout was, dat die man wel gelijk had, ik weet het niet. Maar je kan natuurlijk ook echt gevaar lopen. En je kan ook soms van tevoren weten dat je gevaar loopt. Nou, toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam, toen kon hij zich niet afsluiten. En zeggen, nou, dan doe ik alle deuren bij wijze van spreken maar dicht, dat ik nergens last van heb. Nee, hij wist dat hij kwam om te lijden, om te sterven. En hij kwam evenwel toch, hij had de heerlijkheid van de hemel verlaten, werd mens op deze wereld om te lijden en te sterven. Dat was zijn keus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij wist dat zijn lichaam zou worden verbroken en dat zijn bloed zou worden vergoten. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. Als een gehoorzaam mens. Hij heeft, staat er, gehoorzaamheid geleerd. Dat staat elders in deze brief. Gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Ja, wij moeten allemaal natuurlijk gehoorzaamheid leren. Gisteren was hij bij kleinkinderen op bezoek. En ja, dan zie je dat mijn zoon die hield zich bezig met hen om ze op te voeden. Je mag geen ruzie maken. Je moet met die bal niet daar komen. Allerlei dingen heeft hij ze gezegd. En dat begrijp ik wel. Ik deed dat vroeger natuurlijk zelf ook toen hij nog thuis was. En dan zie je soms ook wel ongehoorzaamheid. Van ongehoorzaam moet je dan gehoorzaam worden. Staat van de Heer Jezus dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat hij heeft geleden. Maar dan moet je niet voorstellen van hij was eerst ongehoorzaam en toen is hij gehoorzaam geworden. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd. In de praktijk gehoorzaamheid betracht, laten zien, gedaan. Terwijl hij eerst die moeilijke dingen nog niet hoefde te doen, heeft hij ze gehoorzaam gedaan. Ik herinner mij nog, en ik weet niet of ik dat bij een andere gelegenheid ook wel eens gezegd heb, maar in elk geval, een van mijn kinderen die wilde graag een kerktoren beklimmen. En waar wij toen woonden was een redelijk grote hoge kerktoren. En ik had twee van mijn kinderen meegenomen en de ene die, het laatste stukje, dat was een ladder. En ik zei tegen haar, nou dan moet je die ladder, dan moet je naar boven. En tegen het jongetje zei ik het ook. Ze waren allebei nog klein. En de een die ging als een haas naar boven, die ladder op. En die ander die dacht bij zichzelf, ja die ladder is hoog, die ladder is smal. Als ik er afval, toen zei ik, nou dan moet je eerst je been daar, je voet daarop zetten. Dan moet je dat bijhouden en telkens zal ik je wel zeggen. En dan heel langzaam maar zeker werd de weg naar boven afgelegd in gehoorzaamheid. Hij was niet eerst ongehoorzaam en werd toen gehoorzaam. Nee, hij leerde gehoorzaamheid uit datgene wat ik zei. En hij vond het wel heel moeilijk, maar hij deed het toch. En hij is ook boven geweest en heeft zo kunnen kijken. Je kan zeggen, de Heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Al leidend heeft hij de weg van de gehoorzaamheid, is hij die gegaan. En daarom moest hij ook mens worden, vlees en bloed aangenomen. Dat deed wel pijn, om dat lijden te ondergaan. Lees je ook, als de Heer Jezus daar is in de hof. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker, de beker van het lijden, aan mij voorbij gaan. Een mens is niet geschapen om te lijden. In het paradijs was de dood niet en was er geen ziekte en geen nood. Wij willen dat ontgaan, dat is te begrijpen. En het is niet de menselijke wil op zichzelf, ook niet van de Heer Jezus geweest als mens, om te lijden en te sterven. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En zo is hij gehoorzaam geweest in hetgeen hij geleden heeft. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Want hij heeft vlees en bloed aangenomen en haar ziel en lichaam geleden. Hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten verbreken, zijn bloed laten vergieten, zijn leven laten wegnemen. En om dit alles te kunnen lijden, werd hij aan zijn broeders, aan mensen gelijk. Ja, hij leed. En dat heeft een diepe bedoeling gehad. En die bedoeling geldt nog steeds. En daarom zei ik, hij kwam, hij leed. En ik zou kunnen zeggen, hij redde. En dat is ook waar. Maar ik mag ook zeggen, hij redt. Tot eer van God. En tot zegen van mensen. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen welbehagen. Hij kwam als de grote hoge priester. Als de grote hoge priester die zelf ook het offer was. Hij heeft dat ook laten blijken. Zie, ik kom. En wat staat er in diezelfde psalm? Brandoffers, offers voor de schuld. Die konden niet voldoen. Daar kon je de zonde niet mee wegwissen. Daar kon je niet mee betalen. Daarom is hij echt mens geworden. Die offers die beelden wel uit wat mensen hadden verdiend. Daarom moest zo'n dier sterven. Maar telkens moesten weer nieuwe offers worden gebracht. En telkens moest er ook nog weer een nieuwe hoge priester komen, want de vorige die stierf. En elk jaar moest die hoge priester, als die hoge priester was, ook in dat heilige der heiligen, op die grote verzoendag, dat bloed op het verzoendeksel brengen. Het werd wel uitgebeeld. En het werd in gehoorzaamheid gedaan, maar het wiste uiteindelijk de zonde niet werkelijk uit. Daarom moest er iemand zijn die, als zou je kunnen zeggen, de tweede Adam de straf zou dragen. Die door Adam in de wereld gekomen is. En de straf die ook wij, zondige mensen, verdiend hebben. Een mens, anders was het niet geldig. Een mens, Jezus, nam vlees en bloed aan, werd mens. Niet zo lang geleden was ik ergens en daar had men geprobeerd iets te repareren. Maar laten we zeggen, deze kerk is oud. En ik denk, ik weet dat niet, ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik denk dat het eikenhout is, zo'n klankbord. Het was in een vergelijkbare kerk. En men had in de preekstoel iets gerepareerd. Er was een soort stukje, daar kon een beker op staan. En daar kon je ook nog iets onder leggen, maar een van die dingen was kennelijk afgebroken. En het was naar mijn idee ook zo'n soort hout, eikenhout. En wat had men gedaan? Men had daar een soort plankje op gemaakt, maar dat was niet van eikenhout. Het was van een vrij hard soort hardbord. Het was wel ongeveer dezelfde kleur. Ietsjes donkerder. En eigenlijk gaf dat natuurlijk niet zo, maar ik zeg, het is gerepareerd, het is niet gerestaureerd. Want wil je het restaureren, ja, dan moet je een stukje eikenhout nemen. Moet je precies dezelfde vorm, nou dat was wel redelijk gelukt, ook dezelfde kleur, dezelfde soort vernisten misschien overheen, of ander spul wat je erover wrijf was of zo. Je moet in ieder geval, en dat was niet gedaan. Het was niet echt origineel teruggemaakt. Het was niet echt gerestaureerd. Het was meer gerepareerd. Wat wil de Heer nu? Hij wil dat de zonde door de mens gedaan ook aan de mens wordt gestraft. Je zou kunnen zeggen, anders is het niet echt goed. Dan, met eerbied gesproken, heeft de restauratie niet echt plaatsgevonden. Een mens moet sterven voor de zonde van een mens, om werkelijk die straf te kunnen dragen, om het te vergoeden, om het te vernieuwen, om het te veranderen. Brandoffers hielpen niet. Ze voldeden aan Gods eisen nog eer. Maar daar moest zijn een zonderloos mens. Ja, een mens alleen kan dat niet. De Zoon, hij is God en mens tegelijk, toen hij mens geworden is. Hij is bij machten te verlossen. Geen sterfelijke hoge priester. Zelfs geen hoge priester uit het huis van Aaron. Maar iemand die een bijzondere hoge priester was, laat deze brief merken. Hoge priester uit het geslacht. Niet van Aaron. Maar in de lijn vergelijkbaar met Melchizedek, de koning van de gerechtigheid. En hij heeft eens en voorgoed de prijs betaald. Hij is eens en voorgoed de weg gegaan. Staat later ook in deze brief. Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Als de grote hoge priester. En als hoge priester wordt hij genoemd heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En hij is ook hoger dan de hemelen geworden. Denk aan de hemelvaart. Oorzaak van de eeuwige zaligheid, deze grote hogepriester. Ja, maar er staat toch, hij is heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Ja, maar juist zo kan hij dit werk doen. En hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Zonder hem is daar de slavernij van de dood. En je kan proberen door middel van een andere slavernij eraan te ontkomen, door te zeggen, ik moet zo goed mogelijk leven. Natuurlijk is dat belangrijk om zo goed mogelijk te leven, maar daar kun je geen oude zonde mee wegwissen en volmaakt kun je het ook niet doen. En werkelijk God dienen kan je alleen maar in de verbinding met de zaligmaker. De slavernij ontkomen is alleen degene die op hem hoopt. Met vrezen van de dood, door heel hun leven aan de vrees onderworpen. Ja, er was iemand die zei, de bitterheid van de dood is van mij geweken. Maar dat was net voordat hij door een ander gestraft werd. Hij dacht het wel, maar het was niet zo. Dat was dwaas. En sommigen zeggen, ja, maar als hij sterft, dan gebeurt er toch niks. Dan ben je er niet meer. Ik las het gisteren nog ergens op internet. Sterven is zoiets als gaan slapen. Ja, wel. Het is slapen voor degene die bij de Here behoren, terwijl hun ziel eeuwig mag ontwaken in vrede. Met Christus te zijn. Als dit aardse leven wordt afgebroken, deze aardse tent in de meditatie, die las ik eventjes, ik heb net doorgekeken in de consistorie, daar las ik daarover. Nou, zo lees je daar ook over, want aardse leven wordt afgebroken, dan heb je een gebouw van God niet met handen gemaakt. Eeuwig in de hemelen, als je bij hem behoort. Maar je kunt niet in het algemeen zeggen, ja, sterven is slapen en dan is het over of zoiets. Dat is net als in slaap vallen. Sterven is God ontmoeten. Sterven betekent dat je komt voor de rechter van hemel en aarde. En die vrezen voor de dood. Als mensen daaroverheen praten, zeggen, nou ja, we zien het wel. Er zal wel niets hierna zijn. Wat een dwaasheid. Ik heb wel eens bezoek gebracht bij iemand die heel weinig ziet. Een kopje koffie moet pakken. Dan zet zijn vrouw dat ergens neer en dan tast hij, want hij weet ongeveer waar het staat. En dan gaat het toch nog wel eens een keer zo dat je denkt, nou, je moet nog een beetje zus of een beetje zo, zegt zijn vrouw, want anders kom je daar niet. Hoe is iemand die in feite zegt, na de dood is er niets meer? Nou, dat is net als iemand die blind is. En die dan een bergpad gaat bewandelen, is een eentje. En aan de ene kant is die berg en aan de andere kant, daar is de afgrond. Ja, die ziet hij niet. Hij kan wel zeggen, ik hoor een echo, er is een berg. En de afgrond, ja, die ziet hij niet. Daarom is die afgrond er nog wel. Wij moeten niet afgaan op wat wij zomaar hier en daar horen of wat we zelf eventueel kunnen bedenken. Maar we moeten staan op het fundament van het woord van God. En dan zegt de Heer dat wij mensen zijn die als wij gestorven zijn, of als de Heer Jezus terugkomt, zullen staan voor zijn aangezicht. Om zonder verschrikken voor hem te kunnen verschijnen. Moet je niet zeggen, nou we zien het wel. Nee, nee, nee. Die mensen met vrezen voor de dood heel hun leven bezet. Waarin vonden ze vrede? En mensen vandaag, waarin vinden ze vrede? Nee, niet in het ontkennen van het gevaar. Maar in de verlossing. In de verlossing die door de Heer Jezus is. Adam en Eva waren bevreesd. Ik hoorde uw stem in de hof, in die mooie tuin. En ik vreesde, zegt Adam. Daarom heb ik me verstopt. Achter de vijgenbladeren waar ze mantels van hadden gemaakt, schorten. En achter de struiken. Maar ja, eigenlijk, om je daar nou achter te verstoppen, dat laat wel iets zien dat je het dan toch niet echt goed over nadenkt. Want wat staat er van de Heere? Niets is, o oppermajesteit, als een berijmde psalm, bedekt voor uw alwetendheid. Zijn ogen zien alle dingen, bij wijze van spreken. Hij weet alles. Gij doorgrondt en kent mij. U bent al mijn wegen gewend, nog voor er een woord op mijn lippen is. Heere, u weet het, zegt die psalm 139. Er is dan geen ontkoming door te zeggen, nou, ik ga achter de struiken zitten. Of ik denk er maar niet aan. Zo is er nooit iemand verlost van de vrees voor de dood op een wettige manier. Zo heb je nooit werkelijk zegen verkregen. Maar is wel zegen te verkrijgen. En als u die verkregen hebt, dan weet u het. En als jij die verkregen hebt, dan weet je het. Die zegen heeft te maken met hem die mens geworden is. Vlees en bloed heeft aangenomen. Om te verlossen van de slavernij. Dat verlossen, daar wordt een woord voor gebruikt, wat maar weinig in de Bijbel voorkomt. Naar ik meen maar 3 keer. En dat betekent iets van dat je anders bent dan eerst. Dat je een andere weg gaat. Dan geef ik het maar een beetje vrij weer. Die is daarom ook dat ik heb laten zingen en dat we dat samen ook mochten zingen uit Psalm 102. Om de gevangenen uit de kaken van de dood eens los te maken. Dat je er los van komt. Een andere weg gaat. Een uitweg ontvangt. Daarom heeft de Heer Jezus vlees en bloed aangenomen. En dan staat er, hij neemt niet de engelen aan. Hij kwam niet om engelen te redden, maar om het nageslacht van Abraham te redden. De brief, waarvan het opschrift nu luidt aan de Hebreeën, zal wel inderdaad aan hen geschreven zijn. Het staat niet in de eerste zin van de brief zelf, maar gezien het feit dat allerlei dingen worden uitgelegd, kun je zeggen dat zijn mensen geweest die al de van ouds wellicht de wegen van de Heer in het Oude Testament hebben gekend. En die worden uitgelegd. Nageslacht van Abraham. Niet de engelen, maar het nageslacht van Abraham. Wat een troost voor allen van dat nageslacht van Abraham, van de Israëlieten. Die in hun zonden en ellenden zich tot de zaligmaker wenden. En als je het geheel van de Bijbel leest, dan zeg je, ja, dat mogen ook heidenen doen. Zijn ook geen engelen, bepaald niet. Maar de Heer is gekomen tot verlossing. Opdat hij mensenkinderen zou aanzien, is hij mens geworden. Ergens in het Oude Testament, in Jesaja 41, wordt een tekst gebruikt, dat las ik ergens in een verklaring, dat de Heer gegrepen heeft. En dat dat in feite wel te vergelijken valt met hier, hij neemt aan, hij neemt mensen aan. Hij trekt ze eruit, hij redt ze, hij behoudt ze. En hij zegt dan, vrees niet, want ik ben met u en wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook ondersteun ik u, ook help ik u, met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Hij neemt de engelen niet aan. Ja, ze zijn afgebeeld op dat verzoendeksel. En het lijkt wel alsof ze ook willen zien wat daar gebeurt. En ze zijn ook begeerig om in te zien. En ze mogen er ook iets van weten wat de Heere doet voor de mensen. Want dat hebben ze mogen uitroepen. Ere zij God, vrede op aarde. Maar als het erover gaat waarop de redding gericht is van de redder die komt, dan is dat niet gericht op engelen, maar op mensen. Op verloren zonen en dochters. Hij is gekomen voor vijanden. Om de harten van zondaren te winnen, kwam hij ten hemel af als de hemelse bruidegom. Om zich een bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Wat heeft hij ervoor over gehad? Wat een bitter lijden. Om de zonde te verzoenen. Om het offer van zijn leven te geven. Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dat is de basis van de christelijke hoop. Zeker, dan is er ook nodig een leven wat daarmee te maken heeft. Deze brief is een brief die als onderwerp eigenlijk heeft de volharding. Het volhouden in geloof. Er wordt gewaarschuwd tegen achterblijven. Er wordt ook gezegd, hoe zul je ontvluchten als je op de grote zaligheid die de Heer, zo'n grote zaligheid niet echt let, als je daar niet voor valt, om maar zo te zeggen. Als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, dat zijn allemaal aansporingen. Je zou kunnen zeggen, daar is een dubbel gevaar. Aan de ene kant dat je niet let op de Heer Jezus. En vervolgens dat je dan ook nog eens een keer je eigen weg gaat. Tegen beide zaken wordt gewaarschuwd. Zie op die overste leidsman en volleinder van het geloof. En ga dan ook in zijn kracht de weg die hij wijst. Zonder hem kun je niets doen. Maar door hem zijn er vruchten. Door hem is er een leven met God. Hij is de voleinder die gekomen is en die komt. Op wie wij moeten zien, op wie wij mogen zien. En als iemand zegt, ja, maar de Zoon van God is oneindig verheven boven ons mensen. Want hij is God uit God en licht uit licht. En hij was zo anders dan wij. Want God heeft wel op deze aarde destijds in de tijd van het volk Israël, in het Oude Testament, in de tijd van Saul, David als een held gegeven. Om te verlossen, maar de held die hij nu gegeven heeft, die is heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Wil hij wel met een zondig mens te maken hebben? Hij is hoger dan de hemelen geworden. Ja, maar vergeet niet waarom hij gekomen was. En hij zit aan de rechterhand van de Vader als de grote hoge priester. Als degene die bidt voor zondige mensenkinderen, die hun zonden en ellenden op hem gaan hopen, dan mag je hem verwachten tot zaligheid. Want zoals het de mens gezet is, eenmaal te sterven, staat ook in deze brief, en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Eenmaal gekomen om veler zonden weg te nemen, zal de andere keer gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid, zonder zonde. Want hun zonde heeft hij weggenomen. Die zonde heeft hij weggedragen, door als mens te lijden en te sterven. En als hij komt, dan komt hij terwijl hij die zonde weggedragen heeft voor anderen. Opdat allen die op hem hopen van hun zonde gereinigd, eeuwig bij hem zullen wonen. Wat een heerlijke zaak. Onderweg laat hij het al blijken. Ik heb mijzelf overgegeven tot in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Daarom moeten wij onze angsten voor de dood niet wegduwen door te zeggen, misschien valt het mee. Maar wij moeten als het ware die angsten op hem leggen. Die zonden op hem leggen. En dan mag je ervaren. Hij is goed. Hij neemt weg. Hij heeft weggenomen. Hij heeft volbracht. Hij heeft de toegang tot de troon van God geopend. Want hij is ingegaan in het hemelse heiligdom met zijn eigen bloed. En zijn vader heeft het aangenomen. En zijn vader zegt, wat de zoon heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dat bekrachtig ik. Ik neem hem op ten hemel. Hij mag zitten aan mijn rechterhand. En alles wat hij vraagt, dat krijgt hij ook. En wat vraagt hij dan? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zullen zijn, die u mij hebt gegeven. Ja, hij vraagt nu nog niet dat hij ze alle uit de wereld worden weggenomen, maar dat komt wel. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, is de belijdenis van het geloof, was op hem. Dat zie je daar, in dit gedeelte. Hij heeft zich vernederd, mens geworden. Hij is gestorven. De doodstraf heeft hij ondergaan. En dat in de plaats van anderen. Opdat een ieder die in hem gelooft, zekerheid, zaligheid mag hebben. Het mag zeggen ook, wie is aan onze God gelijk, die door het lijden van zijn zoon armen opricht uit het slijk, die schuldige onreine mensenkinderen reinigt en die ze doet ingaan in zijn heerlijkheid. Zijn naam zij nu en eeuwig, alle lof. Amen. Zingen wij uit Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Psalm 113, vers 4. Laten wij gemeente danken en bidden. Heren, aan nood en dood onderworpen, dat blijkt in deze wereld telkens weer opnieuw. En daar mogen wij zeker niet voorbij gaan aan die vele grote voorrechten die velen van ons ontvangen. Want er zijn ook vele goede gaven die u ons in dit aardse leven schenkt, hier en nu. Tegelijkertijd, heren, iemand die zei het eens, wat ik nu heb, dat gaat voorbij. En als ik het nu goed heb, dan kan ik dat niet vasthouden. Maar heren, degene die bij u behoren, die hebben een beter en blijvend goed in de hemelen. En u spreekt ons daarover in uw woord. Ook vanmorgen hebt u ons daarvan gesproken. Wij mogen u danken voor al uw goede gaven, maar wij bidden u. Behoed er ons voor dat wij op zo'n grote zaligheid niet zouden zien, die zouden veronachtzamen. Die te maken heeft met wat u beloofd hebt eens en wat u vervuld hebt daarna. Een wonder, opdat er velen zouden zijn, uit de Joden en daarbij ook uit de heidenen, die van genade en ontferming mogen leven en ook mogen ervaren, wat er ook geschiedt. Ik ben veilig, nee, niet tegen alle mogelijke dingen op deze wereld, maar wel veilig, voor eeuwig veilig. Gedenk ons, Heere, in uw gunst. En laat uw koninkrijk komen in deze wereld, ja, ook in alle volheid, opdat door de branding heen het schip mag aankomen in de veilige haven. Laat uw koninkrijk komen en gedenk ieder van ons, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Wij vragen u, gedenk aan deze gemeente, gedenk aan de herder en leraar en degene die hem van dichtbij lief zijn. Gedenk aan alle die een speciale taak hier hebben, maar gedenk ook aan ieder gemeentelid. Wij dragen aan u op ook degene die met ons verbonden zijn, die niet nu hier zijn. Wij vragen u ook, gedenk ook velen in dit dorp en in deze omgeving. Wilt u daarin ook werken? Opdat straks voor uw troon het zo mag zijn, dat daar voor uw zoon ook velen zullen verschijnen hier vandaan, om u eeuwig te loven en te prijzen. En dat dat nu reeds op deze wereld het begin ervan te zien mag zijn, te horen mag wezen. Wij leggen dat aan u voor en vragen het van u, dankend en biddend in de naam van die grote hoge priester. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Daar staat: loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen, waarbij we moeten denken aan die vele, vele engelen, wie lust het is, dus hun hartelijk verlangen, op zijn wenk, dus op de aanwijzing van God te staren, om daarop te letten en te doen wat de Heere zegt. En dan wordt er ook verder gesproken dat heel de schepping hem, de Heere, de eer moet geven. En dan staat er aan het eind: en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. 11e vers van Psalm 103. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.